Gemeente, een enkele mededeling. De huisbezoeken deze week woensdagavond bij M. Vroegendewey aan de Klampenmeent en bij M. Kempeneers. En donderdagavond bij de familie M. van der Baan en bij P. van Prooijen van der Slik. En dan vandaag collecte voor de kerk, volgende week eveneens voor de kerk. En dan, en dat vergat ik er vanmorgen bij te zeggen, extra collecte volgende week voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 119, vers 67 en 69. Maak in uw woord mijn gang en treden vast en gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. 67 en 69 van 119. Wij lezen de schriften uit Paulus' brief aan de Romeinen, hoofdstuk 3. We beginnen bij vers 9 en we lezen tot het eind van dit hoofdstuk. Romeinen 3, vers 9 tot en met 31. En na de schriftlezing zingen we Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn, gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods die door het geloof van Jezus Christus is, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen en is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wet teniet door het geloof, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Laten wij nu belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we nemen vanavond nog weer een keer de 23e zondag van onze Heidelbergse catechismus voor ons. Er is in ieder geval nog een hele vraag en een heel antwoord waar we niet bij stilgestaan hebben. Dat is vraag en antwoord 61. Maar er is ook in antwoord 60 nog wat blijven zitten. En wel wat we in antwoord 60 helemaal in het begin en wat we in datzelfde antwoord ook helemaal aan het eind lezen. Vraag 60 luidt: hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En dan begint het antwoord: alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En dat antwoord eindigt: in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. En dan 61. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Antwoord: niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Laten wij samen de Heere om zijn zegen bidden. Heere, u hebt ook vanavond weer een boodschap voor ons. Een belangrijke boodschap. U laat ons vanavond zien hoe noodzakelijk het waarachtige geloof is. U wilt ons uit uw woord via het leerboek van onze kerk overtuigen van de noodzakelijkheid van het geloof. Laten we er allemaal van overtuigd zijn of worden. En niet alleen dat, Heere, want als wij overtuigd zijn van de noodzakelijkheid van het geloof en als het verder niet komt, dan hebben we dat geloof daarmee nog niet. Maar we zullen het ook moeten bezitten en nog meer, we zullen het ook moeten beoefenen en gebruiken. We zijn voor dat alles op u aangewezen. Want even verderop zegt ons leerboek, en dat is ook naar de schrift: van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest. En u, Heilige Geest, u bent de auteur ervan. Op u zijn we dus aangewezen. Bij u moeten we terechtkomen. Bij u en bij u alleen kunnen we ons vervoegen om deel te ontvangen aan dat waarachtige, dat zo noodzakelijke, dat onmisbare geloof. Als we naar die boodschap gaan luisteren, Heere, wilt u dan door uw krachtig werk dat geloof ook in onze harten ontsteken? Want u werkt het immers door het gehoor van het gepredikte woord. Dat is toch het middel dat u altijd gebruikt hebt? Dat is toch het middel waar u zich ook vandaag nog van wilt bedienen? Mogen dat dan inderdaad ook onze ervaring zijn? En wilt u zo werkend, zaligmakend, werkend onder ons aanwezig zijn? Wilt u geven, Heere, dat zo onze kerkdienst echt gezegend mag zijn? Uw komst is het die ons heil volmaakt. En als we het zonder u moeten stellen, oh, dan kunnen we beschouwingen houden over de waarheid en allerlei aspecten uit de waarheid naar voren brengen en we kunnen het er nog mee eens zijn ook, en we kunnen, maar Heere, het brengt ons geen baat. En vandaar, we zien op tot u en wij bidden, Heere, gedenk ons in uw genade. En laten wij door dat werk van uw Heilige Geest deel mogen hebben aan uw genade. We zongen daarvan. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Wat een rijk wonder is dat. De dichter kon het eigenlijk niet uitdrukken. Zo groot, zo wonder, zo wonderbaar dat dat is. Dat u uw Zoon gezonden hebt in deze wereld en dat de Heer Jezus alles, alles heeft verricht. Waardoor een schuldig mensenkind nu verzoend mag worden met God, vrede mag hebben bij God. Heere, en niet alleen hebt u daarin gedacht aan uw genade, dat Christus gekomen is en dat Christus de weg van het lijden gegaan is ten einde toe. Maar u hebt ook hierin gedacht aan uw genade, dat u het Pinksteren deed worden en dat ook de Heilige Geest gekomen is. Die geest die het uit Christus neemt en die het aan mensen verkondigt, die geest die in onze harten ontsteekt, dat waarachtige en levende geloof, wat ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Mogen uw genadewerk zo onder ons blijken en mogen wat we zongen ook vanavond beleving zijn, dat u weer ook onder ons denkt aan uw genade. Heren, u kunt dat niet doen om onzentwil. Dat hebben we juist ook uit uw woord geleerd. Uw woord dat ons vanavond zo radicaal allemaal onder het oordeel heeft besloten. Ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Er is ook onder ons hier in de kerk en ook bij de kerktelefoonluisteraars er niet één die aan dat algemene oordeel ontkomt, die een uitzondering vormt. Allemaal gezondigd, allemaal dervende de heerlijkheid Gods, de ganse wereld voor u verdoemelijk. Heren, wat dat is, begrijpen we ook niet. Wat dat ten diepste inhoudt, wie zal dat kunnen peilen? Wij hebben nog zoveel genade, zoveel algemene goedheid. Bij ons is het nog niet de verdoemelijkheid. We zijn nog mensen die onder de beademing van uw woord en geest mogen leven. En gij verleent ons nog zoveel. Al is het leven vaak moeilijk en al is er in de wereld veel ongerechtigheid en al dragen we in ons ook veel boosheid mee en al zijn er blijken van uw ongenoegen en al hebt ge een twist met deze wereld en al zijn de zonden niet zonder gevolgen gebleven. Maar daarom, heren, begrijpen wij nog niet wat dat ontzaggelijke woord inhoudt. De ganse wereld voor God verdoemelijk is. Maar dat kan niet anders dan vreselijk zijn. En zo liggen we verloren. Van nature allemaal. Niet één uitgezonderd. Heren, we hebben niets waarmee we u kunnen behagen. We kunnen onszelf niet aanbevelen bij u. O God, wij bidden van u. Vergeef ons al onze zonden, waarmee wij uw hoogheid hebben geschonden. Verzoen onze zonden en schulden en neem ze genadig weg. En wil ons niet aanzien in onszelf, maar in het volkomen offer van de Heere Jezus. Wil ons aanzien in hem die zich aan het kruishout heeft geofferd tot een eeuwige offerande. En daarin hebt u welbehagen genomen, heren. Daarin hebt gij volkomen bevrediging van uw geschonden recht ontvangen. En om zijnentwil kunt u nu vergeven. Kunt u nu ook genadig zijn. Kunt u nu zondaren, als ze tot u nader in het gebed ook gehoor geven. Mogen we zo pleiten op dat werk van de Heere Jezus. En wilt u ons om zijnentwil uw onverdiende gunst nog betonen. En dan willen we u ook voorbeden doen, heren. Voorbeden voor alle die in nood zijn, uit het midden der gemeente, maar we mogen de kring ook breder trekken. En we mogen aan u opdragen, allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. We mogen u bidden, heren, en wilt gij inderdaad ook gehoor geven, als we u vragen dat u te midden van alle lijden dat er in deze wereld is, te midden van alle verdriet en alle smart waar de zonde zulke vreselijke gevolgen in blijkt te hebben, wilt u te midden van dat alles nog bewijzen dat u een helper zijt en dat de mens met al zijn nood en met al zijn ellende bij u een schuilplaats mag zoeken, maar ook vinden. Troost gij het hart dat schreiend tot u vlucht. En laat de mens te midden van alle verwarringen van dit leven dan niet bij u vandaan gaan om buiten u een oplossing te zoeken en hulp te zoeken. Maar laat de nood aan u verbinden en tot u uitdrijven. Heren, en dan wilt u het toch ongetwijfeld ook bewijzen dat u nog net bent als dat u vroeger was. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid en nog altijd zijt ge die barmhartige hoge priester. Heren, laten we u ook mogen bidden om uw onmisbare zegen op het christelijk onderwijs. Onderwijs dat nog geschiedt en dat althans bedoelt te geschieden in het licht van uw goddelijk woord. Of het nu het basisonderwijs is of het voortgezette onderwijs, in welke vorm dan ook. Heren, mogen onze jonge mensen gevormd worden naar uitwijzen naar de normen van uw heilig woord. En wilt u geven ook aan onze jonge mensen, aan onze kinderen, dat ze dat toch in hun jonge leven ook bedenken zullen. En dat ze het daarom ook allereerst en bovenal zullen najagen. Namelijk u de Heere te mogen kennen als de zaligmakende God. Dat is nodig in leven en in sterven. Dat is nodig in het jonge leven. Dat is nodig in de dagen van de ouderdom. Heren, wij vragen u, gedenk aan onze jonge mensen. Gedenk aan hen die hen opvoeden en die hen onderwijs geven. En wilt u daar uw goddelijke zegen aan verbinden. Wij vragen u dat u gedenken wilt aan alle die gij over ons geplaatst hebt. En die ons regeren en besturen. Laten zij toch beseffen, heren, dat het zonder u en zonder uw genade en zonder uw licht niet gaat. Maar dat de mens, in welke hoge positie hij ook geplaatst is, alleen dan zijn taak kan volbrengen naar behoren en tot zegen als hij zijn weg houdt naar uw woord. Mogen zo ons volk geregeerd worden. Denk aan het Huis van Oranje, denk aan onze koningin, denk aan alle die tot haar familiekring behoren, ook haar bejaarde ouders. Heren, werk in hun aller hart en wilt u uw genade rijkelijk tot openbaring brengen. Hoor ons, genadige God, en dat alleen om de verdiensten van Jezus, de Heere Jezus Christus. Amen. We zingen Psalm 6, tweede, derde en vierde vers. Psalm 6, de versen 2. Vergeef mij al mijn zonden, mijn ziel gans neergebogen en keer eindelijk, Heer, toch weder. Thank you. vraag is, hoe krijgt de mens daar nu deel aan? Aan de gerechtigheid, de genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus. Hoe wordt dat nu ons bezit? Hoe komt dat nu op onze naam te staan? Van Gods zijde is het antwoord, de Heere rekent dat toe. We hebben er vorige week bij stilgestaan. De Heere rekent die volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus toe. Het is niet door de mens verdiend, het is niet door hem tot stand gebracht, integendeel. Maar de Heere beschouwt het toch alsof het wel door hem tot stand gebracht is. En alsof zijn leven nooit anders geweest is dan een leven overeenkomstig Gods geboden en Gods inzettingen. We vinden dat ook terug in antwoord 60. Evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Dus wat de Heer Jezus voor zondaren volbracht heeft, dat wordt aan hen toegerekend. Paulus' woord in het eind van 2 Korinthe 5 is hier duidelijk. Als enerzijds daar gezegd wordt dat God degene die geen zonde gehad of gedaan heeft voor ons tot zonde gemaakt heeft. Doordat hij met een woord van Jesaja 53 al de ongerechtigheden van zijn volk op hem heeft doen aanlopen. En het evangelie, met name het lijdensevangelie, laat ons dat ook zien. Dat de Heer Jezus als de borg van zijn kerk de weg van lijden en smarten heeft gegaan tot het einde toe. En dat hij daarom zo gebogen ging en dat hij daarom zo beangst was en dat hij daarom zoveel leed moest dragen omdat de zonden van zijn volk op hem lagen en omdat de toorn van God tegen die zonde tegen hem brandde. Wel, dat is de ene kant. Hij die geen zonde gehad of gedaan heeft, is tot zonde gemaakt. De andere kant is, opdat wij, zo zegt de apostel, zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Met andere woorden, dat wat van Christus is, wat hij verworven heeft, en dan denk ik weer aan die woorden die we in antwoord 60 terugvinden, volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid, dat dat nu op die mens gelegd wordt. En dat God hem, om een ander beeld te gebruiken, de mantel der gerechtigheid omhangt en hem bekleedt met de klederen des heils. Zo gaat dat van Gods kant uitgezien. Er is nog een ander antwoord op de vraag, hoe krijgen we daar nu deel aan? En dat tweede antwoord, dat wordt in onze catechismus ook, en met nadruk en met herhaling gegeven. Ook alweer vanuit het woord des Heren vanzelf, onze catechismus doet ook niet anders dan het woord des Heren naspreken. En dat tweede antwoord, dat is dan een antwoord van beneden af bezien. En dat antwoord luidt, we krijgen er deel aan door het geloof. Nou, dat vinden we dus in het begin van antwoord 60. Dat vinden we nog eens een keer aan het eind van antwoord 60, waar teruggegrepen wordt naar dat begin, niet waar? Eerst staat er, ik ben alleen maar door een waar geloof in Jezus Christus rechtvaardig, en dan aan het eind nog eens, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. En daar wordt dan de volgende vraag, de laatste in zondag 23 aan vastgeknoopt. Waarom zeg je dat zo, dat je alleen door het geloof rechtvaardig is? En dan wordt er aan de ene kant gezegd, nou, ik zeg dat niet omdat ik meen dat mijn geloof me een stukje waardigheid geeft. En dat ik door het geloof bij God een stapje, een streepje voor heb. En dat het geloof mij, dat ik door het geloof verdien dat Christus gerechtigheid de mijne is, dan zou er toch nog weer een bijdrage van de mens zijn. Maar dat wordt hier afgewezen. Ik zeg niet dat ik rechtvaardig ben door het geloof alleen, om daarmee mezelf toch nog een klein beetje te verheffen en een klein beetje waardigheid over te laten. Maar ik zeg dat alleen maar, en nogmaals wordt dat dan benadrukt, dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid is. En dat ik daar slechts deel aan kan ontvangen als ik het in het geloof aanneem en mij toe-eigen. Dus het geloof. Het geloof waardoor een mens gerechtvaardigd wordt. Ik zei zo pas, dat is bijbels, om het zo te stellen. En om te bewijzen dat het bijbels is, hoef ik niet verder te gaan dan het schriftgedeelte wat we vanavond al hebben gehoord. Het derde uit de brief aan de Romeinen. Trouwens, en dat wist u denk ik toch ook al wel, als het over de zaak van de rechtvaardiging van de goddeloze gaat, dan moeten wij bij de Romeinenbrief zijn. Natuurlijk, de Heere spreekt er op andere plaatsen ook wel over. Je komt dat ook in andere brieven van Paulus tegen. Je komt dat in de psalmen tegen, psalm 32 bijvoorbeeld. Maar toch wel heel bijzonder in de Romeinenbrief. En onder andere ook in het derde hoofdstuk. Laten we eens even zien in dat hoofdstuk wat daar allemaal staat als het gaat over de rechtvaardiging door het geloof. Vers 21, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van of in Jezus Christus. En dan verderop in vers 25, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Vers 26, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende, wie? Degene die uit het geloof van Jezus is. Vers 28, wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. Vers 30, na de meermaal hij een ene God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de vooruit door het geloof. Zo vaak, in zo'n klein stukje. Dat is toch wel een bewijs dat inderdaad de Bijbel ons deze weg ook wijst. En dat daarom onze catechismus ons deze weg wijst. Hoe zijt gerechtvaardig voor God? Alleen door het geloof. Daar kan dus geen mening, geen verschil van mening over bestaan. Net zo zeker als dat de rechtvaardiging een daad van God is, God rekent toe, net zo zeker is ook het geloof noodzakelijk om daar deel aan te ontvangen. Hoe moeten we ons de situatie dan indenken? Nou, ik heb u al eerder gezegd, als we het over de rechtvaardiging hebben, dan zijn we niet bij de dokter in de spreekkamer, maar dan zijn we bij de rechter in de rechtszaal. Dan gaat het niet om genezing, om verbetering, maar dan gaat het om iets heel anders. Dan gaat het om de vraag schuldig of onschuldig. Dan gaat het in dit geval van de rechtvaardiging dus over het vrijgesproken worden. Dan gaat het over het juridische, over het rechterlijke. God handelt hier als rechter. En tegenover de rechter staat dan de schuldige, de aangeklaagde. En u weet toch wel, die man, die heeft niets te zeggen. Die kan zich niet verdedigen. Hij stond daar onder de beschuldigingen van de kant van de wet. En al de geboden zijn tegen hem gericht. En hij heeft in zijn geweten moeten toestemmen dat de wet van God terecht beschuldigingen uit. Paulus heeft dat ook beschreven in het derde hoofdstuk van de Romeinenbrief, dat de hele wereld voor God verdoemelijk is. En dat alle mond gestopt wordt. Want als dat echt gebeurt, dat de wet tegen je gaat getuigen en dat je geweten dat getuigenis van de wet moet toevallen, heb je niets meer te zeggen. Dan kun je alleen nog toestemmen wat in zondag in antwoord 60 in het begin gezegd wordt, en we hebben daar meer dan één keer uit geciteerd, nog één keer, die woorden dat mijn geweten me aanklaagt dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd heb, geen daarvan gehouden heb en nog tot alle boosheid geneigd ben. Zo staat die beschuldigde voor zijn rechter. En zo kan hij niet anders verwachten op grond van het recht van God, op grond van de wet van God, en zijn geweten getuigt het ook. Zo kan hij niet anders verwachten dan dat de Heere als hoogste rechter hem zal veroordelen tot de hoogste, dat is tot de eeuwige straf. Maar, en dan is daar in die rechtszaal ook de zaakwaarnemer. Wij noemen dat de advocaat. Die pleit voor de beschuldigde. De Heere Jezus Christus. En het is deze advocaat die het voor deze zondaar, die werkelijk echte zondaar is, daar is geen twijfel aan. De bewijsstukken liggen op tafel en die zijn onweerlegbaar. Dan pleit deze zaakwaarnemer Jezus Christus voor die zondaar. En dan pleit hij niet door te wijzen op allerlei verzachtende omstandigheden. Dan wijst hij niet op het feit dat er allerlei verklarende factoren zijn, waardoor het toch wat begrijpelijker gemaakt wordt dat deze mens zo ver gekomen is en dat hij dit gebod heeft overtreden en dat gebod heeft overtreden. Nee, deze advocaat beroept zich niet op verzachtende omstandigheden en hij maakt bepaalde overtredingen niet begrijpelijk en hij komt ook niet met een psychologisch of psychiatrisch rapport aandragen om aan te tonen dat die mens eigenlijk al vanaf het eerste begin van zijn leven verkeerde voorbeelden gezien heeft en dus eigenlijk ook niet anders dan een verkeerde weg kon inslaan. Maar als hij pleit, dan pleit hij op zijn eigen volbrachte werk. Dan pleit hij als borg. Dan pleit hij bij God, bij de rechter, op grond van wat hij gedaan heeft, van wat hij gedragen heeft. En dan wijst hij de rechter erop dat al de ongerechtigheden die nu aan de orde zijn uit het leven van deze zondaar door hem al gedragen zijn. Ze waren op hem gelegd en hij heeft ze in zijn lijden en sterven met zijn dood en bloedstorting verzoend. Er is geen schuld meer overgebleven, de ongerechtigheden zijn weg en op grond van wat hij gedaan heeft, vraagt hij niet vermindering van de straf? Vraagt hij niet of die man een poosje het vagevuur in mag, om daar nog een beetje op te knappen, om dan straks naar de hemel te kunnen? Maar vraagt hij vrijspraak? En daar handelt de rechter naar. Omdat de rechter het recht handhaaft. En het recht handhaven is in dit geval de zonde niet twee keer straffen. Want de zonde is gestraft. Op Golgotha. In de dood van de borg. En toen daar de schuld uitgedelgd is, is de grond gelegd voor de vrijspraak van deze zondaar. En dus verklaart God rechtvaardig. Ondanks het getuigenis van de wet. Dat was wel terecht, maar die wet had tegen die zondaar niks meer te zeggen, omdat die wet in de borggerechtigheid van Christus tot zwijgen is gebracht. Ondanks het getuigenis van het geweten, maar dat geweten mag ook tot rust komen, als het zien mag op de borggerechtigheid van Christus. En op grond van dat volbrachte werk van de Heere Jezus wordt vrijgesproken. Nou, dat doet God, dat is dus die toerekening. En daar staat dan die mens. Die is daar helemaal passief in. Die droeg niets bij. Die had geen enkel aandeel in het pleidooi. Die heeft geen zin in dat pleidooi gesproken. Die heeft geen komma in dat pleidooi geschreven. Die staat er helemaal passief. En dan laat God horen dat hij hem vrijspreekt. En dat gebeurt niet in zijn afwezigheid. In onze rechtspraak gebeurt het wel eens dat iemand bij verstek veroordeeld wordt. Dan is de persoon zelf niet in de rechtszaal aanwezig. Of omdat hij nog voortvluchtig is, of omdat hij niet aanwezig kan zijn, of om welke andere reden dan ook. Maar dan is hij er zelf niet bij. Maar hier in deze zaak is de persoon die het aangaat er wel bij. Helemaal erbij. En als God de rechter de vrijspraak laat horen, dan heeft die verdachte, die beschuldigde, zijn oren open. En dan hoort hij het de rechter zeggen. En hij gelooft het woord van die rechter. En zo ontvangt hij er deel aan. Via het geloof waarmee hij deze weldaad aanneemt. Heeft dat verdienste? Ik kom even bij antwoord 61. Heeft dat verdienste? Nee. Wat heeft mijn oor voor verdienste als ik luister? Wat hebben uw oren nu bijgedragen aan wat hier gezegd wordt? Ze ontvangen alleen die klanken. Wat heeft onze hand voor verdienste als we iets aannemen wat een ander ons geeft? Wat heeft die lege hand voor verdienste? Die dient alleen maar om aan te nemen, om te ontvangen. Nog beter gezegd, om te ontvangen. Een mens is altijd de ontvangende partij als het gaat om de bediening van de Heilige Geest en het werk van Gods genade. En zo krijgen we er deel aan. Houdt u dat vast? Het gaat in de rechtvaardiging dus van onze kant uit gezien om geloofsbeoefening. Om geloofsbeoefening. Dat die mens die doemschuldig is, het de rechter nu hoort zeggen: ik spreek u vrij van uw gruweldaan. Ik vergeef al uw zonden en ik geef u een recht op het eeuwige leven. Ik zie u aan in het werk van mijn geliefde zoon, in het bloed dat hij gestort heeft, in het heil dat hij verworven heeft. En die doemschuldige zondaar die het die rechter hoort zeggen, die mag dat woord in het geloof, hoe groot het ook is, hoe onvoorstelbaar en onbegrijpelijk hoog en rijk het ook mogen zijn, die mag in dat geloof dat woord horen en aanvaarden. Dus het geloof. Nu gebeurt dat, en dan kom ik bij de praktijk. Nu gebeurt dat vrijwel nooit, misschien mag ik dat zo niet zeggen. Nu gebeurt dat in ieder geval niet altijd bij het begin van het nieuwe leven. In ieder geval zijn er heel wat van Gods kinderen die op het moment van hun wedergeboorte niet zo ver zijn dat ze het de rechter ook horen zeggen: al mijn uw zonde heb ik weggedaan en achter mijn rug geworpen. Dat kan bij uitzondering wel eens gebeuren. Ik denk ook dat het wel eens heel dicht bij elkaar kan liggen. Bijbels voorbeeld is Paulus. Paulus die op de weg naar Damascus gearresteerd wordt, tot stilstand wordt gebracht, tot bekering wordt geleid. En na 3 dagen is hij door de Heere zo begenadigd dat hij het horen mag en dat hij het geloven mag, dat zijn zonden vergeven zijn en dat hij terstond in de synagoge ook die Christus die hij 3 dagen geleden nog zocht te vervolgen en wiens naam hij zocht uit te roeien, dat hij na 3 dagen en zoveel geestelijke kennis heeft hij ontvangen en vorderingen heeft hij gemaakt, dat hij na 3 dagen die Christus nu mag gaan verkondigen en aanprijzen. Maar zo gaat dat natuurlijk niet bij iedereen. Iedereen heeft niet zomaar, om het zo te zeggen, zijn Damascusuren en zijn plekje ergens in de rechte straat in Damascus en die worsteling die in 3 dagen beslecht is. Dat gebeurt lang niet bij iedereen. De orde des heils begint bij de roeping. De wedergeboorte daar nauw aan verbonden. En dat gaat allemaal aan de rechtvaardiging vooraf. Natuurlijk, voordat die mens dat weet, dat de rechter dat tegen hem zegt, Voordat die mens dat weet, heeft God in het leven van zijn kinderen, wedergeborenen zijn Gods kinderen vanaf het moment van hun geboorte, heeft de Heere in het leven van zijn kinderen wel bemoeienissen. En laten wij toch niet in de fout vervallen dat we denken zouden dat er voorafgaande aan de rechtvaardiging geen leven is. Wie dat uitgevonden heeft, ik weet het niet, maar het wordt wel eens gezegd dat er voor de rechtvaardiging, voor de bewuste rechtvaardiging, geen geestelijk leven is. Dat is helemaal niet naar de schrift. Voordat je je bewust je vader en moeder kent, heb je wel geleefd. Al wist je van je vader niet veel af en al kon je de naam van je moeder ook nog niet noemen, maar je hebt wel geleefd. En er waren wel blijken van leven. Zo is er voorafgaande aan de rechtvaardiging echt wel geestelijk leven. En dat geestelijke leven, dat is door de Heere gewekt, gewerkt. Dat is door de Heere onderhouden. Daar heeft de Heere zijn bemoeienissen mee gehad. En er zijn tijden in het leven van mensen die God hebben leren zoeken en leren vrezen en leren liefhebben. Al weten ze nog lang niet met zoveel zekerheid over die dingen te spreken, dat er toch wel eens momenten zijn dat ze echt eens Gods woord kunnen geloven. En dat ze uit dat woord ook wel eens troost mogen putten. En dat ze in hun gebed hun noden bij de Heere wel eens kwijt kunnen. En dat ze van hun knieën opstaan, terwijl ze weten mogen dat de Heere hen gesterkt heeft met kracht. Kracht in hun ziel. En zo zijn er van die geestelijke levenstekenen en blijken van de zorg van de Heere voor de zijnen. Maar de toorn Gods is nog niet gestild. En je weet ook nog niet waar je schuld gebleven is. Waar je schuld gebleven is, die ligt nog op je. En je ziel heeft nog geen rust gevonden. En dat offer en dat werk van de Heere Jezus is in vele opzichten nog een grote verborgenheid. En als je dan al eens een keer getroost en bemoedigd bent en onderwezen bent uit het woord van God. En je hebt ook wel eens een keer echt met vrucht voor je eigen hart onder de prediking van het woord gezeten. En je hebt misschien ook wel eens met een stuk zielsvermaak aan de dis des verbonds gezeten, dan is tenslotte de conclusie toch, maar waar zijn mijn zonden nu? En dus kan een mens dan in zo'n periode in zijn leven nogal eens heen en weer geslingerd worden. Want je hebt niet altijd een gebedsverhoring. En je hebt niet altijd een gezegende kerkdienst. En het woord gaat niet altijd open. En je kunt niet altijd voor je geloofsbeleving de troon der genade bereiken. En je wil ook wel eens een keer in de weg van het gebed gaan, terwijl je dat verlammende gevoel hebt dat je gebed helemaal Gods genadetroon niet bereikt. En de dagen der duisternis zijn er. En de vrees en de verschrikking kan over de ziel vallen. En je durft het bij tijden ook helemaal niet meer geloven dat de Heere wel eens tot je ziel gesproken heeft. Dat leven van heen en weer geslingerd worden, dat leven zoals dat ook wel genoemd wordt, leven bij gestalten. En als je het goed hebt, dan geloof je het en dan is God goed en dan weet je en dan durf je dat ook wel eens te zeggen en dan kun je ook wel eens meekomen als er over de goedheid Gods gezongen wordt. En als het weer duister is en je kunt er niet bij en de Heere lijkt zo ver en dat woord lijkt zo gesloten, dan kun je je mond ook niet meer open doen. En dan wordt de vraag natuurlijk wel eens gesteld, zeker als het onszelf betreft en als ik hiermee het leven van die of gene van vanavond teken. Als zulke mensen nou sterven, wat gebeurt er met ze? Zou het nou zo wijs zijn om deze vraag altijd te stellen? Zou het nou zo wijs zijn om op die vraag iedere keer weer een antwoord te zoeken? Natuurlijk, natuurlijk. Iemand die waarlijk wedergeboren is, is een kind van God. Iemand die waarlijk uit de duisternis overgebracht is in het koninkrijk van Gods heerlijk en wonderbaar licht, die ligt voor Gods rekening, ook voor tijd en eeuwigheid. En dat komt wel goed. De Heere ziet er niet één over het hoofd. Hij kent degene die de zijnen zijn. Hij kent ook de kleinen in de genade, de zuigelingen, de pasgeboren kinderkens, bij wie het waarlijk om de Heere te doen is. Hij kent ze allemaal. En toch geloof ik dat het niet zo verstandig is om altijd met zo'n vraag bezig te zijn. Want dat zou ons er wel eens toe kunnen brengen, en gemeente, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het er ons toch toe gebracht heeft, om tevreden te zijn met de kenmerken van de wedergeboorte. Ik bedoel dat we onszelf tevreden stellen en dat we al tevreden zijn bij anderen ook als we maar eens bemerken dat er inderdaad blijken zijn van dat nieuwe leven. Is dat dan niet belangrijk? Nou, of dat belangrijk is, want zonder wedergeboorte zal niemand het koninkrijk der hemelen binnengaan. Dat wordt elke keer als de doopsbediening is vanuit het doopsformulier ook nog een keer gelezen. Dat wij van nature kinderen des toorns zijn die in het rijk van God niet kunnen komen tenzij... Maar dan gaat de deur ook wel helemaal open, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dus of het belangrijk is dat een mens wedergeboren zal zijn. En dat heb ik vanmorgen dan ook nog willen benadrukken, die levendmakende daad. Absoluut noodzakelijk. Maar de Heere wil niet dat we daar blijven staan. De Heere wil niet dat we daar genoeg aan hebben. De Heere wil niet dat de pasgeboren kinderkens zullen blijven. De Heere zoekt zijn volk en dat vindt u toch door de schrift heen iedere keer weer zover te brengen. En vandaar de aansporingen om op te wassen, groei en toe te nemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Van hem. Bij hem moeten we het gaan zoeken en in hem gevonden worden. De volkomen genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus. En zo komt er vastheid, zo komt er het fundament, de grondslag, de hechte grondslag. En dan is het, en zo schrijft Paulus aan de Efeziërs ook, in het vierde hoofdstuk van zijn brief. Zo is het dat tenslotte in het leven van Christus kerk zo ver komt dat ze niet meer door de wind heen en weer geslingerd worden. En als ware als een schip op de golven iedere keer weer dan is omhoog en dan is omlaag getild worden. Maar dat er lijn, dat er stuur, dat er vastheid in hun leven gaat komen. En daarom zei ik, wij moeten niet altijd die vraag aan de orde stellen, hoe zal het nou aflopen met iemand die wedergeboren is, maar nog niet weet van de vergevende genade en van de gerechtigheid in Christus. We moeten staan, jagen. Ik jaag ernaar dat ik het ook grijpen mocht. Want dat is de vraag toch. Dat heeft McChane toch heel terecht in zijn bekende vers samengevat en onder woorden gebracht. Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Rechtvaardig. Om die vraag gaat het. En een mens mag toch eigenlijk geen rust hebben voordat je het antwoord daarop weet. En voordat je kunt zeggen, ik ben het. En ik ben het door het geloof in Jezus Christus. U zegt, maar hoe werkt dat dan? Is daar vanuit de schrift iets over te zeggen, hoe de Heere dat werkt, hoe de Heere dat geloof werkt, en hoe de Heere die geloofsoefeningen geeft, en hoe de Heere ook op de geloofsoefeningen de geloofszekerheid geeft? Ja, daar is vanuit het woord van God best het een en ander over te zeggen. Niet waar? De Heere heeft zijn kinderen vanuit de beleving best het een en ander daarover laten optekenen. Vind je dan bij Paulus zelf, je vindt het heel nadrukkelijk bij de psalmisten die in hun innerlijk hebben laten kijken. Die wel eens wat van hun worstelingen en van hun geestelijke strijd, van hun diepte, van hun hoogte, van hun geklag en van hun gejuich hebben laten horen. Wel nu, samengevat zou je het zo kunnen zeggen. De Heere gaat zich aan zo'n mens bekend maken. Zeker in de het leven van de wedergeborene is God geen onbekende meer. We weten dan lang nog niet alles van hem, trouwens wanneer wel. Maar we beginnen toch zo wat godskennis te krijgen. En wat zelfkennis. Maar naarmate de Heere zichzelf doet kennen in zijn deugden en als de deugd van zijn rechtvaardigheid aan de orde komt, niet alleen maar zijn goedheid en niet alleen maar zijn barmhartigheid, want in het begin van het geestelijke leven kan een mens wel eens vrijwel uitsluitend voor die dingen oog krijgen, zodat de andere dingen voor hem nog voor een groot deel verborgen zijn. Het kan ook anders gaan. Je kunt daar geen patroon voor aangeven. Dat is niet bij iedereen gelijk. Maar als een mens dan zo geleid wordt dat hij onder de indruk van de goede tierenheid Gods lust krijgt. Wie heeft lust om de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed en begeerte krijgt naar God en verlangen naar het woord van God enzovoort. Dan weet je van de rechtvaardigheid Gods nog niet zoveel af en van de heiligheid Gods nog niet zoveel. Maar als God nou door zijn Heilige Geest dat aan de orde gaat stellen. En hij maakt zich bekend als onze wetgever. En zo zul je hem toch ontmoeten. Als onze wetgever. Werkt de Heere niet aan voorbij, niet langs heen. En je wordt geplaatst voor die wet. We lazen het in Romeinen 3, onze catechismus zegt dat op een andere plaats ook. Dan gaan we onze zonde en onze ellende kennen. Gaan we kennis krijgen van ons eigen hart. En wat we in het licht van die wet nu allemaal tekortkomen. Dan kun je proberen dat in orde te gaan maken. Dan kun je proberen dat, ja, te veranderen. Zodat naast tegenover de boze werken en de verkeerde dingen er ook een aantal goede werken staan. Je kan proberen die wet te gaan onderhouden. En niet zelden gebeurt dat. Dat een mens zichzelf in een soort wettische weg toch gaat proberen op te knappen. Om die schuld wat weg te werken. En bij God in de gunst te komen. Uit liefde tot de Heere. Uit liefde tot die wet. Maar toch ook uit de verkeerde zelfliefde. Want je hebt jezelf er nog niet voor over om veroordeeld te worden. Je hebt jezelf er nog niet voor over om de strop om je nek te binden. En als een gans hulpeloze, als een gans onwaardige, als iemand die niet deugt tot God te gaan. Maar de Heere laat het er niet bij. De Heere gaat je eraan ontdekken dat er van zelfverbetering geen sprake is. Dat de weg tot het behoud niet is. Dat er zo geen vlees gerechtvaardigd zal worden. Niet uit de werken der wet. Niet al zou je nog zo vroom leven. En niet al zou je nog zoveel zonde in je leven kunnen overwinnen. Als het al kan. En niet als je nog zoveel goede werken tegenover de Heere zou presteren. Nee, daar komt zondag 24 wel op terug. Dat blijft zo onvolkomen en zo beneden de maat en zo met zonde bevlekt. Zo gaat het niet. En je gaat ontdekken, God laat dat zien, dat enerzijds de lust om de Heere te vrezen van hem komt. En dat wijst op een verandering in je leven, een gelukkige verandering. En je zou ook niet meer terug kunnen, echt, je zou niet meer terug kunnen. Je zou niet meer terug willen, maar met die lust om de Heere te vrezen ben ik niet rechtvaardig. Met dat gebed dat er nu in mijn leven is, ben ik niet rechtvaardig. Met die bewogenheid die ik heb met mijn eigen ziel, met de bewogenheid die ik heb met de zielen van medemensen, waar ik soms echt ook ondergebukt kan gaan, ben ik voor God niet rechtvaardig. Mijn schuld staat nog open. En dan ben je ernstig geworden en is er ijver om de Heere te vrezen. En je leeft mee met anderen en je schrijft eens een brief aan een ander die in nood of in verdriet verkeert. En je bedoelt het echt en je meent het zo goed. En er is een stuk vreugde in de dienst des Heeren. Vroeger moest je opgespoord, aangespoord worden en opgewekt worden om de Heeren te vrezen, om naar zijn huis te gaan, om zijn woord te lezen. Maar je hoeft geen opwekkingen meer. Dat gaat als het ware vanzelf. Dat is de keus van dat nieuwe leven. Je bent er niet mee gerechtvaardigd. Soms denk je dat je... En een ander moment denk je precies het tegenovergestelde. Totdat God in dat werk van zijn Heilige Geest overtuigen gaat van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan ga je niet vooruit in je eigen waarneming. Dan word je niet beter. Dan krijg je ook niet meer in handen. Dan is het niet van kracht tot kracht steeds voortgaan. Dan is het niet steunen iedere keer weer op nieuwe bewijzen van Gods goedheid. Dan is daar zoiets van, ja, nou raak ik nog alles kwijt ook. Nou dacht ik dat ik wat had. En nou zak ik daar ook nog een keer doorheen. Want, wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Wat heb je in geestelijk opzicht ook dat je niet van de Heere hebt ontvangen? En wat is er dat de Heere niet geplant heeft? En wat is er dat de Heere niet gebouwd heeft? En wat is er dat de Heere niet gewerkt heeft? Waar ben je daar nu innerlijk een ander mens van geworden, in die zin dat je nou rechtvaardig bent voor God? Is nou de toorn Gods gestild? Is de gramschap Gods geblust? Je dacht dat je met bepaalde gemoedsgesteldheden voor God kon bestaan. Je dacht dat je avondmaal kon vieren omdat je zo goed gesteld was. Je dacht dat je voor God kon verschijnen omdat je in je gebed je hart zo kon laten meespreken. Je dacht dat al die dingen ons enige waardigheid of gerechtigheid voor God gaven. Maar mijn gebedsverhoringen en mijn goede stemmingen en mijn gezegende avondmaalstijden en al die dingen, die kunnen mijn gerechtigheid voor God niet zijn. Die zijn mijn zaligmakers niet. Die kunnen de toorn van God ook niet stillen en tot zwijgen brengen. Begrijpt u, ik heb een borg nodig. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God als ik in Christus ben? Als ik aan Hem verbonden ben. En dan wordt het besef geboren, geef mij Jezus. Of ik sterf. En dan gaat God zijn beeld tekenen in de schrift. En voor het geloofsoog uitstallen, zijn noodzakelijkheid. Ja, daar hoef je niet meer naar te vragen of die noodzakelijk is. Daar ben je van binnen zo diep van overtuigd. Als je alles kwijtraakt en als je door al die gronden heen zakt waar je op dacht te kunnen staan. En als je al die deugden gaat zien als een wegwerpelijk kleed. Daar heb je ook al niks aan. Dan ga je wel overtuigd worden van de noodzakelijkheid van de Heer Jezus. Maar niet alleen zijn noodzakelijkheid gaat God je voorstellen, ook zijn dierbaarheid. En hij lokt je uit om tot hem te vluchten. Hij maakt zichzelf beminnelijk. Hij maakt zichzelf dierbaar. Hij stelt zichzelf voor ogen als die borg die uit grondeloze zondaarsliefde en barmhartigheid die ganse weg van lijden en sterven heeft willen gaan. En hij zegt het toch tegen zo'n aangevochten, bestreden mensenkind, zo'n arm gemaakt, zo'n leeggeschudde zondaar. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan zijn algenoegzaamheid, dan ontbreekt er aan hem ook niet het minste. Dan is in hem alles te vinden. Dan is in hem alles te verkrijgen wat ik tekort kom. Dan is in hem ook een volkomen genoegdoening aan het recht van God. Dan is het precies bij hem te vinden wat ik God schuldig ben. En dan is hij de gepaste zaligmaker. Hoe groot mijn nood ook is, hij past precies. Hoe ellendig ik er aan toe ben, hij is het medicijn. Hij is de verwerver van de mantel der gerechtigheid. Fijn, u voelt wel, dan gaat daar het oog voor die Christus al meer geopend worden. En dan wordt zo'n mens niet via dromen of visioenen of allerlei andere dingen, maar in de weg van het door de Heilige Geest toegepaste woord tot die borg, tot die zaligmaker geleid. En hij ontvangt geloof om in hem te geloven. Hij ontvangt geloof om zich aan hem over te geven. Om zijn verloren zaak, en een verloren zaak is het, in zijn handen te stellen. Hij ontvangt geloof vanuit de bediening en de werking van de Heilige Geest. Als hij zich gewonnen geeft. Als hij daar als een onbekwaam en schuldig en veroordeeld mensenkind, in het licht van de aanklagende wet, beschuldigend geweten, niet anders kan. Niet anders kan dan tot die zonen Davids zeggen, ontferm u mijner. Of zoals Hiskia het op zijn ziekbed bad, wees gij mijn borg. En wat is dan de gestalte? Die van de tollenaar. Die van de tollenaar, o God, wees mij de zondaar genadig. Dan heb je niks meer over jezelf te zeggen dan alleen maar de zondaar. En dan kun je met jezelf ook nergens niet verder komen. En je hebt misschien ook niet eens meer woorden dan dat. En dat steeds maar weer datzelfde, die schuldbelijdenis en die bede. Wees mij de zondaar genadig. En daar moeten we niet van denken dat dat nou altijd op een hele wonderlijke en hele bijzondere manier gaat. Ik zei al, daar komen geen visioenen bij te pas en geen wonderlijke gezichten. Want de Heere werkt door het woord. Het geloof is door het gehoor. En het gehoor door het woord van God. En daar lezen we van die Christus. En daar wordt de zaligmaker en zijn zaligmakerswerk voorgesteld. En daar wordt dat hart heen geleid. En daar wordt dat hart naartoe gebogen. En daar gaan we kennis van hem krijgen. Van zijn volkomen genoegdoening. Van zijn gerechtigheid. En van zijn heiligheid. En waar dat geloof, dat geschonken geloof, nu aan hem verbindt. Daar is de rust. Daar is de vrede. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan ligt daar ook iets vast in het leven. Is daar altijd licht? Nee. Nee, dan is het niet altijd licht. Maar dan liggen er wel een aantal dingen die vast zijn. Tuurlijk, dan zijn er nog dagen van duisternis. Dan is het leven ook niet altijd zoals het behoort te zijn. En dan is de duivel ook niet geweken. Die zal zo iemand echt niet loslaten in die zin van ik ben hem kwijt. Dus nou geef ik hem maar op en dan moet hij maar genieten de rest van zijn leven. Van de gemeenschap en van de gunst van de Heer. Ik kan hem toch niet meer uit de hemel houden. Nee, nee, de duivel houdt er een andere redenering op na. Hij weet wel dat hij zulke mensen niet meer uit de hemel kan houden. Maar hij zal wel iedere keer met alles wat in hem is proberen om de hemel uit hun hart te houden. En wat heeft hij er een behagen in als hij ze bij de Heere vandaan kan trekken. En als hij die levende geloofsverbinding met de Heere kan verstoren. En als zo iemand zelfs nog in zonde zou vallen. En als hij zelfs nog openbaar te schande zou worden. Zodat de naam en de zaak van de Heere gelasterd gaat worden. Wat zal de duivel daarvan genieten? Dus de gevaren zijn niet weg. Maar ik bedoel, er ligt wel vastigheid. Het is niet meer op en neer en door de baren van de zee en door de winden heen en weer geslingerd worden. Het is niet meer, vandaag durf je geloven dat de Heere naar je omgekeken heeft en morgen heb je weer zoveel ongerechtigheid en verdorvenheid in je binnenste ontdekt en je twijfelt aan alles. Het is niet meer Dat leven van gestalten. Maar het is nu, hij is de mijne. En ik ben de zijne. En dat wil de Heere nu geven. Dat is de zaak waar het om gaat en waar het ons eigenlijk altijd weer om zou moeten gaan. Dat andere, die wedergeboorte en de kenmerken daarvan, natuurlijk is dat van God. Begrijpt u het toch alstublieft niet verkeerd als ik zeg dat het daarbij niet mag blijven, alsof dat van geen betekenis, alsof dat van geringe betekenis is. Dat zeg ik niet. Wie zou dat durven zeggen? Maar zoals het in het natuurlijke leven toch ook is, u maakt zich toch ongerust. Als dat kind van 3 jaar nou nog niet lopen kan. En als dat kind van 3 jaar nou nog geen woord kan zeggen. Dan maken we ons toch ongerust. En als die 6 is en hij kan nog niks. Dan deugt het toch niet. Geestelijk ook. Daarom opwassen en toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. U zegt, maar er is toch ook nog een soevereiniteit in de genade. God geeft toch aan en iegelijk wat hij wil en hoeveel hij wil. En hij bepaalt toch de maat. En die is toch niet voor iedereen gelijk. En er zijn er toch ook van Gods kinderen die van de jeugd aan bedrukt en doodbrakende zijn als een heeman. En die Gods vervaarnissen dragen. En die hun leven lang twijfelmoedig zijn. Er staat toch in Hebreeën 2 vers 14 dat er mensen zijn die heel hun leven lang door vrezen des doods bevangen zijn. Dat is ook waar. Maar dat mag dan waar zijn, dat doet overigens aan die oproep, aan die aansporing geen afbreuk. En dan zegt de apostel Petrus toch tegen al die pasgeboren kinderkens dat ze moeten begeren naar de redelijke, naar de onvervalste melk, opdat ze daardoor zullen mogen, en daar hebt u weer dat woord dat op groei wijst, opwassen. En dan natuurlijk, dan is de Heere inderdaad ook vrij om de een meer te geven dan de ander. De een gaat in het gewone aardse leven ook met meer geld door het leven dan de ander. Er zijn er die veel meer te besteden hebben dan anderen, die soms maar heel, nou ja, net aan door het leven kunnen komen. Zo is het geestelijk ook, daar zijn mensen die rijker beweldadigd zijn dan anderen. En dat kan allerlei factoren als achtergrond hebben, maar daar zit zeker ook het element in. En daar zullen we God toch ook in erkennen als de koning, als de soevereine koning die zijn genade beschikt zoals hij wil. En die met het zijne kan doen wat hij wil, zo zegt de Heere Jezus het immers ook. Die aan ons geen verantwoording hoeft af te leggen. Die werkers in de wijngaard die een hele dag gewerkt hebben, 1 penning geeft. En die anderen die 1 uur gewerkt hebben, ook hetzelfde loon geeft. Die zijn vrij in. Zeker, daar zullen we ook mee moeten rekenen. En als het God behaagt. Als het God behaagt. Om al de ijver en de inspanning die een mens heeft. In het staan naar meer kennis en naar rijker inzicht en naar een gefundeerder geloof. Als het God behaagt om al die gebeden niet te verhoren. Maar zo iemand in die gestalte van Heman te laten, zouden wij dan zeggen dat de Heer het niet goed gedaan heeft. Maar het staan daarnaar zal er toch zijn. En het hopen op die meerdere genade zal er toch zijn. Begrijpt u wat ik zeggen wil? Er is nooit, nooit reden in het leven van Gods kinderen om tevreden te zijn. In die zin dat je nou kunt gaan rusten op wat je ontvangen hebt. Want de Heere heeft altijd meer te geven. En de Heere wil meer geven. En de Heere wil dat we om meer vragen. Hij wordt verheerlijkt in het gebed om overvloediger genade. Hij wordt verheerlijkt in die honger en in die dorst naar overvloediger bewijzen van zijn gunst. Hij wordt verheerlijkt en dat, en nou ben ik bij het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest is er toch op uit. Zoals de Heere Jezus dat zelf gezegd heeft. Om Christus te verheerlijken. En dan moet er toch een bekende. Dan moet er toch een geopenbaarde. Dan moet er toch een geschonken Christus gaan worden. Daar is de Heilige Geest op uit. Christus verheerlijken. En dat vinden we dan bij de apostel terug, die al zoveel van de Here gekend heeft, van de Here ontvangen heeft, uit de volheid van de Heiland ontvangen en genoten heeft door de bediening van de Heilige Geest. En gaat hij daar nou op rusten? Zegt hij nou ben ik tevreden? Hij is dankbaar, tot in het diepst van zijn ziel dankbaar. Maar dat is wat anders dan dat hij daar nou genoeg aan heeft. Vanuit de dankbaarheid voor de onverdiende gunsten en zegeningen aan hem als ellendige zondaar, als onwaardig Adamskind bewezen, gaat hij zeggen, en nou zou ik nog veel meer van die borg begeren te kennen. En nou zou ik nog veel meer uit zijn heilsvolheid bediend willen worden. En hij zegt het tegen de Filippenzen, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding, zijn dood gelijkvormig wordende. En er zijn er ook mensen die van deze dingen helemaal geen verstand hebben. Nog van het allereerste begin en nog van de verdere gang op de weg. Er zijn ook mensen die nog altijd in hun natuurlijke staat verkeren. Niet gerechtvaardigd, zelfs niet eens wedergeboren. Dan ga ik nog een stap terug in de weg des heils. Rechtvaardiging, dat is een aardig eind op weg. Dichter bij het begin ligt wedergeboorte. Maar daar hebben zulken ook geen deel aan. Nog altijd natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Nou, een stap verder terug en dan ben ik bij het begin. Roeping. Als u niet kon zeggen, kunt spreken van rechtvaardiging en van schuldvergeving, als u niet kunt spreken van overgang van dood naar leven, van eerst blind en nu zien, als u niet kan spreken, tot niet in het allereerste begin en wat de eerste ritselingen betreft van een levensverandering en van genade die u dierbaar en noodzakelijk werd, u kunt niet ontkennen dat u geroepen bent. En ernstig. En welmenend. Dat kunt u toch niet ontkennen. Alleen als we de naam van de Heere Jezus vanavond weer gehoord hebben. De naam van die borg en zalig maken. Dan ligt daar tegelijkertijd ook een roeping in. En dan komt de vraag naar u toe. Wat dunkt u? Wat dunkt u van de Christus? Geroepen dus wel. En als God roept, dan meent hij het ook. Dan is dat niet dat de Heer een mededeling doet die je voor kennisgeving kunt aannemen en dan ook nog straffeloos voort kunt gaan. Nee, als God roept, als God de zondaar roept, wat dunkt u van de Christus? En als God door middel van zijn evangelie zegt, bekeert u, waarom zou het gesterven? En als God door middel van zijn woord zegt, zondaar, zul je er eens aan denken, dat je op weg naar het eeuwig verderf bent. Zul je er eens aan denken, dat je moet strijden om in te gaan door de enge poort. Als God dat zegt, dan meent hij het. En dan is het de Heere aangenaam. Zo zegt de belijdenis het ook. Dan is het de Heere aangenaam dat allen die zo geroepen worden, ook zullen komen. Kun je niet wegschuilen achter, ja maar de Heere moet me geloof geven en de Heere moet me van dood levend maken. En als de Heere dat niet doet dan, nee, hoe vaak heb u erom gevraagd? Oh, al zo vaak, zegt u. Nou blijf het dan maar doen. Al zo vaak en de Heere hoort niet. Wie zegt dat? Wie zegt dat, dat de Heere niet hoort? Is dat uw conclusie? Maar dat is geen Bijbelse conclusie. Conclusie die de Bijbel trekt en die we op grond van de Bijbel moeten trekken is, als de Heere nog niet gehoord heeft, moeten we weer kloppen en blijven roepen, blijven aanhouden, totdat hij bewijst hoe waarachtig zijn woord is, zijn woord dat ons zegt klopt en u zal opengedaan worden. Daarom, als we van de genadewerkingen Gods van Gods geest niets kennen, bepaal u dan toch nog maar even bij die welmenende en die ernstige roeping. En smeek God van de hemel dat die roeping die ernstig en welmenend is in uw leven ook krachtdadig en onwederstandelijk zal worden. Amen. We zingen Psalm 6 weer, nu het 9e vers. Laten wij de Heere danken. Groot en heerlijk God, wij zeggen uw grote naam ootmoedig dank dat u ons ook vanavond nog weer hier wilde brengen en dat we deze dag tweemaal uw goddelijk woord mochten horen. Achtervolg het met uw zegen, Heere. We hebben het van u ontvangen. Gij hebt het op ons pad geplaatst. Gij hebt het ons te horen gegeven. Geef dat we het verstaan zullen, dat we het in ons hart mogen bewaren. En dan leggen we het zo weer voor u neer, Heere, in diepe besef dat we er zelf niets aan kunnen toevoegen. Dat zelfs ook het geloof een gave Gods is. En we zeggen dat niet omdat we lijdelijk willen zijn. We zeggen wel omdat uw woord het ons zo voorzegt, dat we van de geest afhankelijk zijn, ook voor het geloof. Heere, zo machteloos zijn wij, maar zo alles vervullend zijt gij. Al wat u ontbreekt, zo zegt u het ons immers, schenk ik zo het smeekt, mild en overvloedig. Mogen we het dan zo van u afsmeken, Heere, alles wat ons ontbreekt. Wedergeboorte, bekering, geloof, rechtvaardiging, heiliging en alles. Heere, we hebben niets, geen deugd, geen verdienste, geen vroomheid, niets. We zijn leeg, we zijn arm, we zijn schuldig, we zijn verloren en verdorven. Maar zulke raapt u toch op, o God. Zulken die niets meer hebben, bekleed u met de klederen des heils. Maak ons wat we zijn. En maak ons dan zo ook wat we in Christus zullen zijn. Om voor u te kunnen verschijnen, om voor u te kunnen bestaan. Heere, heilig het woord aan ons hart. Geef het ons mee en geef dat ook in de dagen van de week. Dat woord van u een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad mag zijn. Om het duister op te klaren. En om ons wetenschap en kennis te geven waar we onze voeten moeten neerzetten. En waar we niet moeten gaan. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 56, het 5e vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Thank you. En te gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.